Zullen we samen het laatste stukje lezen uit de eerste Johannesbrief? Ik was pas in een groep voorgangers en ik zei, ja, we hebben achtereenvolgens bij ons in de gemeente de Efezebrief behandeld, de Romeinenbrief behandeld, de Hebreeënbrief. We hebben het boek Daniël doorgenomen, we hebben Nehemia doorgenomen, we hebben het boek Openbaring behandeld, we hebben de Petrusbrieven behandeld, we hebben de Johannesbrief behandeld. En toen zei die persoon van, dat doen wij nou nooit bij ons in de gemeente. Wat zou ik dat graag willen, dat dat zou gaan gebeuren? Nou, u kent natuurlijk al deze brieven die we nu behandeld hebben, allemaal uit uw hoofd wel zo'n beetje. Hè? En u kunt er natuurlijk mee uit de voeten. Maar nou ja, we hopen natuurlijk dat er wel iets blijft hangen. En als er niets blijft hangen, u kunt altijd de cd's bestellen van elke bijbelstudie die hier gegeven is. En het is heel mooi om ze nog eens een keer terug te luisteren. Goed, het laatste stukje van de eerste Johannesbrief. En dan lezen we vanaf vers 13 tot en met vers 21. De eerste brief van Johannes, hoofdstuk 5, vers 13 tot en met 21. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. En dit is de vrijmoedigheid die wij tegenover hem hebben, dat hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. En die wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij dat wij de beden verkregen hebben die wij van hem hebben gebeden. Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, moet hij bidden en God zal hem het leven geven. Hun namelijk die zondigen niet tot de dood. Er bestaat zonde tot de dood. Daarvoor zeg ik niet dat hij moet vragen. Alle ongerechtigheid is zonde en er bestaat zonde niet tot de dood. Wij weten dat een ieder die uit God geboren is niet zondigt. Want hij die uit God geboren werd, bewaart hem en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten dat wij uit God geboren zijn en de gehele wereld in het boze ligt. Doch wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de waarachtige te kennen. En wij zijn in de waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven. Kinderkens, wacht u voor de afgoden. Tot zover dit stukje waarmee Johannes zijn eerste brief afsluit. Er zijn hier in dit stukje vier dingen die ook weer hierin achtereenvolgens naar voren komen. In eerste plaats gaat het over zekerheid. In de tweede plaats gaat het over vrijmoedigheid. In de derde plaats gaat het over onze pastorale verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar. En in de vierde plaats gaat het over dat wat we mogen weten. Nou, het allereerste, en dat vind ik een prachtig vers, zoals het in vers 13 beschreven staat. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. Voorafgaand, als we even kijken naar dat 11e vers, daar zegt Johannes, en dit is het getuigenis, God heeft ons eeuwig leven gegeven. En dit leven is in zijn Zoon. Het eeuwige leven en de Zoon van God, die kun je nooit van elkaar scheiden. Dat hoort, onlosmakelijk horen die bij elkaar. En wat ik zo duidelijk vind hierin, God heeft ons eeuwig leven gegeven. Eeuwig leven verdien je niet, eeuwig leven is een gave. Eigenlijk zou je hier ook kunnen zeggen, dit is precies hetzelfde als wat in Johannes 3 vers 16 staat, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. En het eeuwig leven is in zijn Zoon. Dus in de Heer Jezus heeft hij ons het leven gegeven. En nogmaals, het leven is dus heel duidelijk een gave. En het leven is in zijn zoon. En dan zie je heel duidelijk dat de voorwaarde om dat leven te krijgen, dat is in dat 13e vers staat dat heel duidelijk. Dit heb ik geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods. Eigenlijk staat hier precies hetzelfde. En daarom is het zo mooi dat de Johannesbrief ook zoveel lijkt op het Johannesevangelie. Als u het Johannesevangelie er even bij opslaat. En het einde van het Johannesevangelie lijkt heel veel op het einde van de Johannesbrief. Het einde van het Johannesevangelie. En u weet dat aan het Johannesevangelie nog een supplement vastgeplakt werd. Dat is dat Petrus weer opnieuw in dienst genomen werd. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, het einde van het Johannesevangelie, dat kun je al vinden in hoofdstuk 20, vers 30 en 31. Daar staat boven het eerste slot. En dan staat er in vers 31, vers 31. Maar deze dingen zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam. Nou, hier staat dus heel duidelijk dat Johannes hier ook gezegd, ik heb het jullie geschreven, opdat jullie geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Die twee dingen, die twee eigenschappen, of die twee namen. Jezus is A, de Zoon van God, en Jezus is de Christus. En eigenlijk gaat het hele evangelie van Johannes daarover. Daar gaan ook al die tekenen over, waar we zondagsmorgens mee bezig zijn. Dit is Jezus, de Zoon van God, en hij is de Christus. En dan staat er heel duidelijk, opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. En Johannes heeft het dus over dat eeuwig leven. Als we weer even teruggaan naar dat 13e vers. Opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. Heel veel mensen denken dat je het eeuwig leven pas krijgt als je sterft. Dan gaan we over in de eeuwigheid. Heel veel mensen denken dat je het eeuwig leven pas krijgt als Jezus terugkomt. Maar hier staat, wanneer heb je het eeuwig leven? Nu al. Je hebt nu al dat onvergankelijke eeuwige leven in je. En dat eeuwig leven heeft zijn voortzetting straks bij de Heer. Maar dat eeuwig leven heb je nu al. Dat is nu al een bezit. En dat is dat nieuwe leven, dat is Christus in ons. En hier staat heel duidelijk, en zet er maar een dikke streep onder in uw Bijbel, daar staat heel duidelijk, opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. Wat zijn er veel twijfelaars om ons heen. En vraag het gewoon maar eens aan een doorsnee kerkmens, en vraag maar eens, weet je dat je eeuwig leven hebt? Hoeveel zullen dan zeggen, ja joh, dat moet maar blijken. Dat zal straks blijken als de schapen van de bokken gescheiden worden. Of dat zal straks blijken als hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Mensen, wat een geweldig feest, om nog even door te gaan op zondagavond. Wat een geweldig feest dat je nu mag weten dat we eeuwig leven hebben. En laten we dat nooit vergeten. En dit eeuwig leven, dat kan niemand van ons afpakken. Dat is een bezit voor altijd. En daar spreekt de Bijbel heel duidelijk over dat we dat eeuwig leven, dat is dus niet iets, maar dat is een persoon. Dat is Jezus Christus zelf. En wij zijn verzegeld met de Heilige Geest. En niemand kan dat van ons afpakken. Wat een zekerheid. Ja, we zingen dat wel. Ja, ik kan verzekerd zijn. Ik ben zijn en hij is mij. Heeft niks met arrogantie te maken. Maar het heeft alles te maken met heel eenvoudig het geloof. En dan staat er zo mooi, in de naam, staat hier in dat 13e vers, opdat gij die gelooft in de naam van de Zoon Gods. En welke naam is dat dan? Heeft u enig idee welke naam Johannes steeds koppelt aan de Zoon van God? We hebben het al een paar keer net genoemd. Christus, dat is de naam. Jezus is de Christus. En dat is het Nogmaals, het hele evangelie en de hele Johannesbrief, waarin Johannes steeds deze twee dingen voor ogen houdt. Jezus is de Zoon van God en Jezus is de Christus. Gisteren hadden we de Bijbelklasse en toen vroeg ik aan de oudste groep, wie is Jezus? En dan konden ze een paar dingen opschrijven, wie Jezus dan is. En een van de meisjes die schreef op, Jezus is de Zoon van God. En dan ben ik natuurlijk niet zo heel makkelijk en dan zeg ik, nee, helemaal niet. Jezus is de Zoon van Jozef en van Maria. Hoe kom je erbij dat Jezus de Zoon van God is? Oh. Ik zeg, stel je voor dat Jezus nou wel de Zoon van God is. Hoe weet je dat dan? Kun je dat dan bewijzen? Dan ga je erover praten. Kunt u dat duidelijk maken dat Jezus de Zoon van God is? En niet de Zoon van Jozef? Want u weet dat dat de geest van de antichrist is, hè? De geest van de antichrist ziet in Jezus niets anders dan gewoon mens. Hij is gewoon de Zoon van Jozef en Maria. Maar dan is het heel duidelijk, hè, dat je in Genesis 3 vers 15, in Jesaja 7, waar de maagd aangekondigd wordt, in Matthäus, dat de engel tegen Jozef zei, Jozef, datgene wat in Maria verwekt is, is niet uit een mens verwekt, maar is uit God verwekt. Hè? Ik hoop dat u die teksten kent. Hè, en dat je heel duidelijk kunt bewijzen vanuit het woord van God dat Jezus de Zoon van God is. Want als hij de Zoon van God niet geweest zou zijn, dan zou hij als Messias nooit voor ons kunnen sterven. Dan was hij voor zijn eigen zonde gestorven. Maar dan was je ook zondig. Maar hij was de Zoon van God. Hij was mens en God. Om als mens te kunnen sterven, maar om als God volmaakt te kunnen zijn, zonder zonde. En zo'n middelaar hadden we nodig. En dat is het thema van Johannes, waarin hij heel duidelijk laat zien, Jezus is de Zoon van God. En het tweede is dat Jezus is de Christus. En ik heb u de vorige keer dat verteld, dat het Hebreeuwse woord voor Christus is Messias. En dat betekent, hij is de profeet. Met andere woorden, God heeft zich uitgesproken door de profeet, door Jezus. Hij is de priester. Dat betekent, er is maar één die ons in contact met God kon brengen. De priester, dat is de Jezus. En hij is de koning. Degene die overwonnen heeft. En dat is zo ontzettend belangrijk. Als wij het hebben over Jezus, de Christus, dan beleid je daarmee dat hij de Messias is. Dat hij koning, priester en profeet is. En dat hij straks... Je zou eigenlijk kunnen zeggen, hij vervult nu zijn priesterlijke dienst. Dat weet u, hè, in de hemel. Hij vervult nu zijn priesterlijke dienst en straks zal hij zijn priesterlijke dienst voltooien en dan zal zijn priesterlijke dienst overgaan in zijn koninklijke dienst. En dan komt hij naar deze wereld om als koning te heersen. Goed. Dat is het heel belangrijk in de brieven en de evangelie van Johannes, dat hij het steeds heeft over Jezus, de Zoon van God, en hij is de Christus. Dat is de naam van de Zoon van God. Nou, dat is het eerste, die zekerheid. Nou, u zult het heel vreemd vinden, maar ik heb ik denk een jaar geleden of zo, is een keer een evangelisatiedienst gehouden hier, met als thema, kun je het zeker weten? Weet je dat nog? Kun je het zeker weten? Toen kwam er na afloop een zuster naar me toe, een jonge zuster die hier al jaren in de gemeente komt, en zei, ik heb mijn leven lang al getwijfeld. Ik heb het nooit zeker geweten. Nou, dat is best wel heel triest. Als je altijd maar vraagt, ben ik er nou of ben ik er nou niet? Nou, ik zou wel heel duidelijk aan u willen vragen, weet u het zeker? Weet u het echt zeker? Dat je eeuwig leven hebt? Als je het niet zeker weet, dan moet je het vandaag in orde maken. Dan moet je echt vandaag heel duidelijk staan op het woord van God. Staan op zijn belofte en dan weet je het zeker. Ja? Heel belangrijk. Het tweede wat hier naar voren komt, dat is, en dit is de vrijmoedigheid. Uit die zekerheid krijg je ook vrijmoedigheid. Dan ja, je zou bijna kunnen zeggen, dan ga je ook spontaan met elkaar om. Niet gereserveerd. Maar dan wordt je relatie met de Heer ook veel spontaner. Omdat je zeker van elkaar. Dat is in een relatie tussen een jongen en een meisje ook zo. Als een jongen en een meisje niet zeker van elkaar zijn, dan blijft het altijd een beetje, klein beetje gereserveerd. Niet te dichtbij. Maar als je echt zeker van elkaar bent, nou, dan krijg je vrijmoedigheid. Dan durf je soms ook wel wat dingen te zeggen die je anders niet durft te zeggen. Je bent eerlijker tegenover elkaar. En het heeft alles te maken. Vrijmoedigheid heeft niet, niet zozeer de lading van vrijpostigheid of durf, maar veel meer met een open relatie met elkaar. Vrijmoedig. Dat je je niet voor elkaar hoeft te schamen. Een persoonlijke relatie met de Heer. En ik denk, als je dat gaat ervaren, dan staat er ook, dan leer je ook de wil van de Heer Jezus kennen. Dan ga je ook verdiepen in iemand. En ik heb dat wel eens meer gezegd. Ik wist op een gegeven moment, doordat ik opgroeide in het huis van mijn vader en moeder, wist ik heel al van tevoren van, oh nee, daar hoef ik echt niet mee aan te komen bij mijn vader. Want ik weet zeker dat hij nee zegt. En ik wist ook al van tevoren, oh ja, dat kan ik rustig vragen aan mijn vader en moeder. Kijk, als je iemand leert kennen, dan weet je ook wat je van iemand kan vragen of wat je niet van iemand moet vragen. Soms word je dan wel eens verrast hoor. Dat je wel ja krijgt of dat je wel nee krijgt. Maar over het algemeen, als je een goede relatie met iemand krijgt, dan kun je het antwoord bijna wel van tevoren voorspellen. Dan weet je wat je aan iemand hebt. Nou, u begrijpt wel, dit heeft ook uitwerking op ons gebedsleven. Dan weet je wat je kunt bidden en dan weet je ook wat je niet moet bidden. Dan staat hier ook letterlijk in het woord dat hij geeft jou dat gebed. Hij geeft jou de vrijmoedigheid om te bidden. En broeders en zusters, ik heb dat wel eens meer gezegd, wij kunnen niet voor iedereen, wij kunnen niet de last van iedereen op ons nemen. Maar wel van 2 of 3 in de gemeente. En als iedereen dat doet, dan hebben we een hele goede dekkingsgraad over de hele gemeente. Ja, toch? En wij kunnen niet de last van de hele wereld dragen, maar wel de last van hen die de Heer Jezus ons toevertrouwt. En dan geeft hij ons dat gebed in ons hart. Als we die momenten nemen om met de Heer om te gaan. Om met de Heer stil te zijn. En te verlangen naar hem. En dan zie je ook inderdaad wat hier staat. Als wij bidden naar zijn wil, dan zal hij het ook verhoren. Het leidt dus tot een vruchtbaar gebedsleven. En mensen, dan komt er een heel moeilijk stukje. Ik zou het liefste over willen slaan. Maar dan wordt er hier gesproken dat wij ook een pastorale verantwoordelijkheid voor elkaar hebben. En dan staat er, je krijgt te maken met je broeder en je zuster, in dat 16e vers. En dan staat er, als je nou een broeder of zuster ziet zondigen, en dan staat er een zonde niet tot de dood, dan staat er in de eerste plaats dat indien iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, moet hij bidden. En dat hij slaat niet in de eerste plaats op degene die zondigt, maar op degene aan wie het geschreven wordt. Dan hebben wij een verantwoordelijkheid om te bidden voor hen die zondigen. En natuurlijk wil je dan ook graag dat diegene het inziet dat hij zondigt en zijn zonde beleidt. En dan is er vergeving. Wij hebben wat dat betreft een geestelijke verantwoordelijkheid voor onze broeders en zusters om ons heen. Voorbeelden. Ik weet bijvoorbeeld een voorbeeld uit de Bijbel van een man die zelf niet gezondigd heeft. Tenminste, zelf niet gezondigd. Die zonden staan niet in de Bijbel. Maar hij bad wel voor mensen die gezondigd hadden. Kent u een voorbeeld in de Bijbel? Job. Inderdaad. Job die bad voor zijn vrienden. terwijl hij zelf eigenlijk niet fout geweest is. Nog een voorbeeld van iemand die bad voor mensen om zich heen die in zonde leefden. Abraham die voorbeden deed voor Lot. Ja. Daniel. Als je dat leest in Daniel, hoe Daniel zijn zonde beleed en zei, wij hebben gezondigd. En zich als het ware één maakte met zijn volk. Daniel die voor mensen bad die zondigden. Nog meer?
De Heer
Jezus, inderdaad, hoe hij gebeden heeft, hè? Ja? Mozes, inderdaad, hoe hij Gods aangezicht zocht voor het volk wat in zonde leefde. Nou, zo zijn er heel wat voorbeelden in de Bijbel waarin iemand zijn broeder ziet zondigen en tot de Heer gaat om voor zijn broeder te bidden. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij deze geestelijke verantwoordelijkheid, die broederlijke verantwoordelijkheid, en u weet in het woordje broederlijk, daar zijn de zusters allemaal bij inbegrepen. Er is nou eenmaal geen Nederlands woord waarin broeders en zusters samengevoegd worden. Dat is er wel in het Duits, Geschwister, maar niet in het Nederlands. Maar dat hoort erbij. Broeders en zusters, we hebben een verantwoordelijkheid voor elkaar. Maar nu heb je op een gegeven moment daar, maar als het nou een zonde is tot de dood. Nou weten wij dat er in de Bijbel staat, het loon wat de zonde geeft is de dood. Dus eigenlijk leidt elke zonde tot de dood. Maar voor de ene zonde is vergeving. Maar hier staat, er bestaat zonde tot de dood. En dan zegt Johannes, en daar moet je niet voor bidden. Nou, dat is wel heel vreemd. Ik denk wel dat het heel belangrijk is. Kijk, er zijn bepaalde kerken die hiermee aan de wandel gaan. En dan hebben we het met name over zware kerken. Die zeggen, voor mij is de redding, want ik heb de zonde tot de dood begaan. En die eigenlijk een hopeloos christenleven leiden, of een hopeloos leven leiden. En zich altijd maar afvragen van, zou ik de zonde tot de dood gedaan hebben? Nou, zonde tot de dood. Een voorbeeld ervan. Een zonde tot de dood was bijvoorbeeld de zonde van Mozes. Hij sloeg op de rots, terwijl hij niet op de rots moest slaan. En toen zei de Heer, je zult sterven voordat je in het land gaat. Een zonde tot de dood. De zonde tot de dood was ook een zonde van Aaron. Die ook stierf, omdat hij gezondigd had. Een zonde tot de dood was ook de zonde van Ananias en Safira. Die hadden zijn oneerlijk geweest. Hebben de Heer bedrogen. Wilden zich beter voordoen dan ze waren. En dat was een zonde tot de dood. Betekent dat dat Mozes, Aaron, Ananias en Safira verloren zijn? Nee. Het was wel een zonde tot de dood. Nog een voorbeeld van zonde tot de dood. In de eerste Korinthebrief, 1 Korinthe 11. Daar staat 1 Korinthe 11 over het misbruik van het avondmaal. Vers 30, als gevolg van het misbruik van het avondmaal staat er: daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en er ontslapen niet weinigen. Daarin zie je dat de Heer zijn gemeente zelf tuchtigt, om maar zo te zeggen. Zelf oordeelt. Er staat ook in de Bijbel, in de Petrusbrief, het oordeel begint bij het huis Gods. En daarin zie je dat de Heer zelf zijn gemeente reinigt, zonde tot de dood. Je zou kunnen zeggen, zonde tot de dood bewaart iemand voor nog meer zondigen. Begrijp je? Zonde tot de dood bewaart iemand voor nog meer zondigen. En houdt iemand het eeuwig leven. Dus het is eigenlijk dat God zegt, ho, nu niet meer. Want als je zo doorgaat, dan ga je nog meer zondigen. Dus zonde tot de dood. En dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, het is niet zonde tot de tweede dood, maar tot die eerste dood. En die eerste dood is inderdaad het einde van dit leven, maar de tweede dood, dat is een eeuwige verlorenheid. Ja? Dus ik denk dat, dat we hier te maken hebben. En nogmaals, Johannes die schrijft hier aan de gemeente van Efeze, waarin al heel duidelijk een stukje liefdeloosheid gekomen is, een stukje afval, een stukje, uiterlijk vertoon. En deze hele Johannesbrief is er ook op gericht om christenen weer opnieuw te brengen bij het fundament van het evangelie. Dus ik denk dat dit hier alles te maken heeft, dus niet zoals sommige mensen wel eens zeggen, de zonde tegen de Heilige Geest, waardoor iemand gewoon verloren is, maar dat hier heel duidelijk sprake is van de zonde tot de dood, zoals we dat in het Oude Testament en het Nieuwe Testament tegen kunnen komen, waardoor God inderdaad iets brengt in het leven van de mens, waardoor God zegt, en nu moet het maar stoppen hier, voordat het nog erger wordt. En dat God iemand zo op die manier thuis haalt. En dan is het eigenlijk dat Johannes zegt, daarvoor moet je niet bidden. En dat klinkt misschien heel wreed, maar dan zegt God eigenlijk, dan moet jij mijn plan ook niet doorkruisen. Dan moet je mijn plan niet doorkruisen. Misschien, ik weet niet, God is soeverein, en dat komt ook wel eens een keer voor, misschien dat God zich laat verbidden. Dat gebeurt wel eens. En dat God toch barmhartig is. Hè. Je ziet het bijvoorbeeld bij Jona. Hè, dat Jona naar de stad Nineveh ging en ze bekeerde zich. En dan staat er, en hij deed het niet. Nou, dat kan. Maar het is wel heel mooi dat je dat stukje daarvoor hebt, dat de Heer zelf het gebed in ons hart legt. Ik weet niet hoe u dat wel eens ervaart, maar je hebt soms grote vrijmoedigheid om voor iemand of iets te bidden. Dan heb je echt verlangen om voor iemand te bidden. En ik denk als God het verlangen legt in je hart om voor iemand te bidden, dan is het ook goed. Ja? Maar goed, u begrijpt wel, hier heb je een heel moeilijk onderwerp. En dat we niet zomaar kunnen zeggen, als hier iemand een gebedsonderwerp indient, dat is, oh nee, daar moeten we niet voor bidden, dat is zonde tot de dood. Dat kunnen we niet zomaar, dan ga je grote brokken maken. Dit is een heel persoonlijk iets tussen God en jou. En dan mogen we het aan de Heer overlaten. Maar het heeft alles te maken met vrijmoedigheid, om voor iemand te kunnen bidden. En dat laatste wat hier staat, dat is tot driemaal toe. Vanaf vers 18, 19 en 20 kun je drie keer lezen wij weten. Zullen we staan, vers 18 begint met wij weten. Vers 19 begint met wij weten. En vers 20 begint weer met wij weten. Nou, het eerste wat heel belangrijk is, dat is wij weten dat, je zou eigenlijk kunnen zeggen, dat nieuwe leven in ons. He, dus laten we maar even lezen. Een ieder die uit God geboren is, niet zondig. Nou, daar hebben we het al een keertje over gehad. Want daar staat, want hij is uit God geboren en bewaart hem. En de boze heeft geen vat op hem. Ik vind dat een hele mooie uitdrukking. De boze heeft geen vat op hem. Als je nou eens even denkt aan de verzoeking in de woestijn. Had de boze vat op hem? Nee. De Heer Jezus die heeft glansrijk de duivel kunnen weerstaan. De boze had geen vat op hem. De Heer Jezus die was volkomen God. Vol van God. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, als je vol bent van het leven van God, dan heeft de boze geen vat op je. Maar als je half-half bent, dan zal de duivel regelmatig vat op je krijgen. Dus het gaat allemaal om de volheid van de Heilige Geest. Om hoe ver, in hoeverre zijn we vol van dat nieuwe leven. En dan staat hij direct achter, in vers 19, wij weten dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. Aan de ene kant staat, de boze heeft geen vat op hem, maar de boze heeft wel vat op deze wereld. En de wereld wordt vergeleken met, deze wereld ligt in het boze. Ik heb dat wel eens vergeleken met een hond. Als je met een hond gaat wandelen en zo'n hond die springt op een gegeven moment in een sloot met, die helemaal groen is, met kroos. Nou, wat voor hond komt eruit? Een groene hond. Al het kroos dat blijft in zijn vacht en tussen zijn haren steken. En zo'n hond die neemt alles mee uit zijn sloot. Als een eend in zo'n sloot springt en zo'n eend wipt eruit, dan komt er een eend meestal helemaal schoon uit zo'n sloot. Hoe komt het? Een eend heeft een vetlaagje om zich heen. En dat kroos heeft geen vat op zo'n eend. Omdat zo'n eend dat stoot het af. Nou, zo is het eigenlijk een christen die dat vetlaagje heeft. Een christen die in Christus is. Dat kroos heeft geen vat op je. Dan blijf je schoon in deze wereld. En deze wereld waarin we leven ligt in het boze. Dus met andere woorden, we zwemmen als eendjes te midden van het kroos. Te midden van deze wereld waar het boze is. Maar dan heeft de boze geen vat op je. Als Christus echt werkelijk groot mag zijn in ons leven. En als laatste staat er, wij weten dat we door de Zoon van God de waarachtige leren kennen. De waarheid, de waarachtige God. Je kunt alleen de ware God leren kennen dan alleen door de Heer Jezus. En dat weten we en dat mogen we ook uitdragen. Tot zover de Johannesbrief.